Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Ik wist dat ik niet meer kon gebruiken, maar die drang om te gebruiken was er ergens nog. En eigenlijk vanaf het moment dat dat om is gedraaid bij mij, van oké, ik weet wat er gaat gebeuren op het moment dat ik ga gebruiken. Ik weet dat het nooit goed afloopt, ik heb die ervaring ook niet dat het goed afloopt. Waarom zou ik dit dan willen? En eigenlijk vanaf dat moment is er ook wel een knopje omgegaan. Het is niet één specifiek moment geweest, maar echt een proces waarin ik moest gaan accepteren van mezelf. En daar heb ik echt wel een tijdje over gedaan, maar toen ik daar eenmaal was, gaf dat heel veel rust, want het voelde in één keer ook niet meer als een straf om nuchter te zijn. Het was gewoon, oké, ik ga dit gewoon niet meer doen. Ik wil dit niet meer doen, dus ik ga nu ook gewoon alles op alles zetten om dit niet meer te hoeven doen.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en ik werk als coach en counselor voor de naasten van mensen met een verslaving. En fijn dat je kijkt en luistert naar weer een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we het hebben over hoe is het om als moeder in herstel te zijn? Hoe is het überhaupt om in herstel te zijn? Hoe kom je terug van een verslaving? Eigenlijk altijd het onderwerp waar deze podcast over gaat. En vandaag is mijn gast Nikita. Welkom. Fijn dat je er bent. Een eind gereden. Goed dat je hier bent. 12,5 jaar in herstel. Dat is een hele tijd al. Moeder van 3 kinderen. En je volgt een 12-stappenprogramma. En ik ben natuurlijk altijd heel benieuwd hoe je in herstel bent gekomen. Maar het is toch altijd even van de eerste vragen is, wat was dan het moment dat jij besloot, ja, maar dit gaat niet meer. Mijn leven moet echt anders. Hè? Dus jouw soort van rock bottom.
Ja, ik denk, ik had niet één specifiek moment. Het was een opstapeling van kleinere momenten die er uiteindelijk toe geleid hebben, dat een heel simpel klein moment, wat voor mij simpel leek, in één keer echt als een bominslag insloeg van oké, dit gaat niet meer. Wat ik nu aan het doen ben, dit gaat fout. Ik eindig dood. Dit is niet wat ik wil. Hmm. En dat was ergens in een kliniek waar ik opgenomen zat. En ik was eigenlijk nog steeds echt helemaal verkeerd bezig aan het gebruiken. Medicatiemisbruik, drankmisbruik, drugsmisbruik. En ik was dat samen met iemand daar aan het doen.
In de kliniek?
Ja, in de kliniek. Ergens op zo'n doorstroomwoningje waar je dan kwam als je al wat verder was en weer langzaam zelfstandig mocht gaan.
Ja, van een safehouse-achtig iets, of niet?
Ja, een soort RIBW-achtig ding. Ja, een beetje beschermd wonen, faciliteren. En ik weet nog dat hij op een gegeven moment psychotisch werd. En dat was ik ook al wel een aantal keer geweest. Maar doordat ik hem zo zag en het in één keer aan de buitenkant zag, dacht ik, ja, dit is het niet. Zo ga ik eindigen. Als ik blijf gebruiken, dan komt er een moment dat ik gewoon niet meer eruit kom en dat ik de wereld niet meer zie zoals die daadwerkelijk is, of zoals de realiteit hoort te zijn. Daarnaast had ik een kindje van, nou, ik geloof op dat moment net 2,5 jaar. Wow, die ik al niet zag door mijn gebruik. En in één keer schoten al die gedachten door mijn hoofd met alle ervaringen die ik al had gehad. Ik heb straks een kind van 2,5 die opgroeit zonder moeder. Die moet gaan vertellen dat zijn moeder dood is gegaan aan verslaving of ergens in een of ander instelling is geplaatst omdat ze de realiteit niet meer heeft. Ja. Dat door mijn gebruik. Ik dacht, ja, dit moet stoppen. Dit kan niet.
Ja, dus het was eigenlijk echt een realiteitsmoment voor jou. Echt een opstapeling van inzichten eigenlijk. Ja. Bijzonder. En wat ben je toen gaan doen?
Hulp gaan vragen bij de begeleiding. Alles open en eerlijk verteld over wat ik allemaal deed in die kliniek en daarbuiten. En die hebben me eigenlijk per direct gezegd, oké, we gaan je nu helpen. Dat betekent wel dat ik afgeschermd werd van andere cliënten die daar zaten. Ja. En dat ik heel erg in de gaten werd gehouden. Mm. Maar dat had ik ook nodig. Ja. Want als je ook maar één moment je ogen van mij weghield, dan was het gewoon weer raak. En dan ging ik gewoon vergaas.
Was je weer aan het gebruiken of drinken of wat dan ook?
Terwijl ik dat helemaal niet meer wilde. Maar ik had nog niet echt een manier gevonden om op dat moment te stoppen. Terwijl ik wel wist dat ik ook niet door kon gaan.
Ja, dat is eigenlijk, ik kan niet stoppen, maar ik kan ook niet meer gebruiken. Dat is eigenlijk het moment waarop waarop er echt iets moet veranderen. Ja. En dan of je gaat eraan of je komt eruit. Ja, en dat is 12,5 jaar geleden. En ben je toen al, want als we het over het programma hebben, over het 12-stappenprogramma, ben je daar toen al ingekomen of is dat later gekomen?
Nee, ik ben vanuit die instelling naar een andere instelling gegaan, waar ik dus meer zelfstandig ging wonen toen het een tijdje goed ging. En ik geloof dat ik met 3-4 maanden nuchterheid dat ik voor de eerste keer op een meeting kwam met behulp van die instelling.
Die zeiden van ga eens kijken daar.
Ja, die hebben mij daar heel erg in ondersteund.
Oh,
dat had ik ook niet verwacht, want dat was eigenlijk niet de normale situatie. Die hebben mij echt geholpen met OV-chipkaarten. Ik had geen fiets toen nog, dus die gaven me een OV-chipkaart mee. Ga maar naar die meeting toe, want we willen dat je nuchter blijft. Die namen me mee daar naartoe.
Bijzonder.
Die hebben echt alles gedaan om mij daar te kunnen krijgen, om maar te zorgen dat ik nuchter werd.
Ja.
En ik ben, geloof ik, toen ik 3-4 maanden nuchter was, ben ik begonnen op een meeting en ik ben nooit meer weggegaan. Ik had eindelijk iets gevonden waarvan ik dacht, dit zou wel eens wat kunnen zijn.
Ja.
Met alle angsten die er van binnen wel speelden.
Ja, en kan je dat beschrijven voor mensen die het niet kennen en zo weten? Wat had je daar dan gevonden? Je hebt natuurlijk meer een gevoel, een ervaring, maar wat was het dan bij jou?
Ik denk, waar ik mijn hele leven naar gezocht heb, is acceptatie, omdat ik dacht dat ik anders was. En mijn brein werkt door de stoornissen die ik heb ook iets anders.
Ja.
Nou ja, daarnaast komt natuurlijk verslaving erbij. En ja, dat ik daar kwam, was ik voor de eerste keer niet meer die junkie die alleen maar problemen veroorzaakte. Die waardeloze moeder die het niet deed. De vriendin die altijd alleen maar iedereen in de problemen bracht. De leugenaar, de dief. Daar was ik iemand met een probleem waar een oplossing voor was. En mocht ik mezelf zijn, ondanks dat ik bang was. En ja, eigenlijk gewoon een onzeker, bang, doorzichtig vogeltje. Een spook, een schaduw van mezelf. En ineens was ik weer Nikita. En ik moest mezelf nog helemaal opbouwen. Maar het feit dat ik daar kon zijn, dat ik niet weggestuurd werd, dat ik niet scheef aangekeken werd, dat er niet gezegd werd, jij bent een dief, jij hebt iets verkeerds gedaan, maar wij hebben misschien iets wat jou kan helpen om nuchter te blijven en iets aan je leven te doen. En wij hebben dat zelf ook meegemaakt. Dat was voor mij echt iets wat een heel groot verschil was voor mij.
Acceptatie, verbinding, gezien, gehoord. Ja, geen afwijzing.
Geen afwijzing, nee. Dat had ik heel veel gehad. En dat was de eerste keer dat ik dat niet had. En dat had ik nog nooit eerder ervaren op die manier.
Bijzonder. Nee. Je zegt, ik ben er gekomen en nooit meer weggegaan. Dus je hebt dat echt omarmd.
Ja.
Ja,
ja, ik ben wel op een gegeven moment overgestapt naar een ander programma. Omdat dat iets meer als mijn vibe voelde, zeg maar.
Ja.
Maar ik wist wel dat dat eigenlijk mijn laatste kans zou zijn. Dat als ik weer terug zou gaan vallen, dat het dan wel echt dood zou zijn. Ik kan niet normaal gebruiken of normaal doen. Ik ben echt compleet doorgeslagen als ik ga gebruiken. Die ervaring die had ik ook. Dus ik wist gewoon, het is nu echt erop en eronder.
Ja, een ander programma dan, ik leg het even uit voor mensen die kijken en luisteren en niet weten wat het over gaat. Binnen het 12-stappenprogramma heb je verschillende, ik noem ze gewoon wel, de CA, de NA, de AA en zoveel. Dat zijn verschillende zelfhulpgroepen voor andere middelen, maar het onderliggende programma's en eigenlijk is het allemaal hetzelfde in de basis. Maar bij de een voel je meer thuis dan bij de ander. En als je zegt, het is altijd aan jou wat jij vertelt. Ik zeg, ja, ik had meerdere stoornissen. Waar heb je het dan over? Wat is jouw achtergrond? Want daar weet ik eigenlijk heel weinig van. En de mensen die luisteren en kijken ook niet. Kan je daar wat over vertellen?
Zeker. Ik deel dat tegenwoordig heel open, omdat ik denk en merk dat er heel veel mensen zijn die daar ook echt wel bij gebaat zijn.
Ja.
Omdat er op heel veel stoornissen nog steeds wat taboe staat. En dat wil ik eigenlijk juist doorbreken. Ik ben al op een redelijk jonge leeftijd gediagnosticeerd met borderline. Ik geloof dat ik echt net 18 was, dat ik voor de eerste keer die stempel kreeg. En daarvoor was er natuurlijk al wel een aanloop met een stickertje onhandelbaar. Dan had ik weer dit, dan had ik weer dat. Maar uiteindelijk werd de diagnose borderline gesteld. En ik geloof dat ik dat later nog wel een keer heb laten hertesten, want ik was er niet mee eens en ik heb daartegen gevochten. Maar nu uiteindelijk weet ik van mezelf gewoon, ik heb borderline. Daar zijn nog verschillende angststoornissen, ADHD en PTSS bijgekomen. Dat zijn wel allemaal dingen waarvan ik vroeger noemde ik het kwetsbaarheden en maakte ik het ook mijn kwetsbaarheden.
Ja.
En nu zijn het mijn kwetsbaarheden, maar maak ik er een kracht van, juist ook om te laten zien van, je kan prima leven met die dingen als je er ook maar wat mee gaat doen. Maar dat heeft wel heel lang mijn leven heel erg bepaald in hoe ik me gedroeg naar anderen en hoe ik naar mezelf keek.
Ja, wat goed. Het valt me gelijk op hoe goed jij je kan verwoorden. Hè? Hoe goed je over deze dingen praat. Ja, maar soms, ik had net ook een jonge dame in de podcast en die vertelt ons. En dan denk ik, jeetje, dat kon ik helemaal niet. Weet je, dat je dat zo. Soms struikel ik nog over woorden. Maar je kan het zo goed verwoorden en duidelijk vertellen. Knap.
Nou, ik denk als je me 10 jaar geleden had gevraagd, dat de bewoording ook wel iets anders was geweest.
Maar goed, daar is een weg te gaan altijd.
Ja.
Maar het is veel, hè, wat je allemaal opnoemt, een PTSS en een borderline. Dus het zijn natuurlijk allemaal woorden.
Ja.
Maar het betekent veel ongeregeldheden in jou, wisselende stemmingen, dingen hebt meegemaakt.
Ja, het is vooral gewoon die onveilige basis. En ik weet dat mijn moeder heeft daar heel lang heel veel moeite mee gehad. Ook omdat zij dan dacht dat dat betekende dat zij het niet goed had gedaan. En het heeft me heel lang gekost en geduurd om daarover na te denken van hoe kan ik haar nou duidelijk maken dat dat niet per se haar schuld is of iemands schuld is, maar dat dat gewoon is hoe mijn brein zich is gaan aanleggen naar aanleiding van de dingen die zijn gebeurd.
Ja.
En nu kan ik het ook uitleggen, maar dat ging toen gewoon niet. Maar dat heeft ook echt heel lang geduurd voordat ik dat kon, voordat ik het zelf ook begreep.
Ja, dus zeg je daarmee ook dat het gewoon iets wat ook in mij zit, zeg maar, deze...
Ja, ik ben Nikita en ik ben niet borderline, maar het is wel een onderdeel van mij. Ja. Wat betekent dat ik gewoon in sommige situaties anders reageer, verder reageer, heftiger voel. Soms juist ook veel gemakkelijker reageer dan dat mensen verwachten.
Ja.
Omdat mijn emoties gewoon iets anders werken. Dat is niet meer erg. Dat was vroeger, vond ik dat echt een probleem. Dat vond ik niet leuk.
Loop je tegen jezelf aan. Ja, natuurlijk. En dat je zegt, mijn basis, wat je erover wil vertellen, waar kom je vandaan? Kan je even vertellen of je gezin van herkomst en hoe dat het thuis was?
Nou, toevallig ben ik, ik ben niet echt opgegroeid in Haarlem. Ik kom er wel vandaan.
Okay. In de buurt.
Dus redelijk in de buurt. Ja, mijn vader en moeder waren wel gewoon samen toen ik klein was, maar daar was veel thuis aan de hand, veel huiselijk geweld. We zijn op een gegeven moment naar een blijf van mijn lijfhuis gegaan en eigenlijk is het eigenlijk mijn hele leven staat vol met ongeregeldheden, van kleine naar grote dingen, verhuizing naar verhuizing. Ik denk dat ik 17 keer verhuisd ben.
Wauw.
Nou ja, dat heeft er eigenlijk ook wel voor gezorgd dat ik natuurlijk gewoon helemaal geen basis heb en geen veilige plek heb gehad waar ik me aan kon hechten. Daarnaast ben ik ook al op jonge leeftijd wel zelf in aanraking gekomen met fysiek geweld. Veel diefstallen. Een vader die niet aanwezig is. Heeft hij wel geprobeerd, maar mijn visie daarop is dat hij het gewoon niet kan zoals hij het zou willen. Dat is iets waar hij aan mag werken. Ik heb dat geaccepteerd, dat is prima. En mijn moeder die is gelukkig wel aanwezig in mijn leven. Die is wel altijd aanwezig gebleven. Ik heb haar heel vaak geprobeerd weg te duwen natuurlijk. Want ik dacht, je staat mij in de weg. Inmiddels heb ik echt een hele goede band met haar. Maar ik ben eigenlijk vanaf, ik denk mijn 4e, 5e jaar, is het eigenlijk altijd huiselijk geweld, verhuizen, jeugdhulp, alles qua diefstallen, adrenalinekick zoeken, niet willen voelen.
Jij was zelf de bad girl die diefstallen pleegde.
Ik zocht eigenlijk al heel lang gewoon ook adrenaline op, omdat ik... Ja, wat ik denk zelf dan, gewend ben geraakt aan die adrenaline kicks en dat ik gewoon nodig heb om een soort van high te kunnen krijgen. Om me dan weer goed te voelen, want dat was ik gewend. Dus dat was veilig, dat herken ik. Dat weet ik. Ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik weet hoe ik daarin moet functioneren. Ja. Als het rustig is, vind ik dat eng, want dat ken ik helemaal niet.
Nee.
Dat is nieuw.
Nee, precies. Nee, maar dat, dus wat je vertelt, die dingen die zich dan ontwikkelen, borderline is ook iets wat je ontwikkelt eigenlijk. Hè. Dus, maar als je zo'n jeugd hebt gehad met zoveel onveiligheid en wisseling en gedoe, is dat niet zo gek, hè? Dus, en dan ga je, je bent eigenlijk al van de rails af voordat je eruit goed op hebt gezeten. Ja, dan ga je dat uitzicht dan. De een gaat op zijn kamer zitten, de ander gaat onzin trappen, ja.
Ja, ik was vooral die laatste.
Ja, dat was duidelijk, ja.
Ja, dat,
maar dan kwam je al snel aan de problemen natuurlijk.
Ja.
En dan ook met vrienden of vriendinnen in de omgeving natuurlijk. Die het ook deden of was je meer een alleen iemand?
Ik zocht wel oudere vrienden op. Ik zocht wel altijd mensen om mij heen die iets deden. Of drugs gebruiken, diefstallen, criminaliteit. Mensen die een grote mond hadden. Die net niet helemaal in dat sociale plaatje pasten. Ja. Vaak een stuk ouder. Uiteindelijk was ik zelf wel degene die het meeste doorsloeg. En waren hun wel wat geremder dan mij. Dus uiteindelijk...
Je had grenzeloze.
Dat zat er al in voor het gebruik ook. Ja. Dat is eigenlijk altijd al geweest. Ik was altijd bezig met ongein uithalen. Met het zoeken naar manieren om te krijgen wat ik wilde. Om de stoerste te zijn. Want ik wilde heel graag mee in de mensen om me heen. De oudere mensen.
Ja.
Dus ik wilde er ook wel bij horen. Ja, dat zit wel echt in mij al vanaf kleins af aan.
Ja. Ja, en veel mensen die spannende dingen doen, maar toen kwam je ook al in aanraking met middelen.
Ja, ik ben op mijn 12e begonnen. Ik weet niet meer of drank of drugs het eerste was. Het was redelijk wazig vanaf dat moment. Ik weet wel dat de eerste keer dat ik ging drinken, toen wist ik al dat het anders was. De eerste keer dat ik ging gebruiken ook. Ik weet eigenlijk vanaf het moment dat er bij mij een middel in kwam, wist ik gelijk, er klopt iets niet. Want mijn vriendjes en vriendinnetjes zitten op een zwembad met z'n allen een jointje te roken. En hun gaan allemaal zwemmen en ik ben vervolgens de wiet in de tas aan het zoeken, want ik wil er nog één roken en nog één en nog één. En ik wil eigenlijk gewoon niet meer stoppen met roken.
Ja.
En
is gelijk, de verslaving is gelijk dan.
Dat ging gelijk aan bij mij. Het was gelijk een knopje die aanging van, oké, dit is het. Dit wil ik doen. En dat heb ik eigenlijk altijd al gehad, vanaf begin af aan.
Ja.
Ik wist alleen niet dat het verslaving was. Dat had ik geen idee van op die leeftijd. Ik dacht gewoon, ik ben cool, ik ben stoer, lekkere bels. Dat paste ook bij mij op dat moment, vond ik. Maar ja, die eerste keren drank en drugs, dat was echt alsof er de hemel openspleet met engelengezang en wit licht met dit is het. Dit is het moment.
Nou ja, dus je vond iets wat jou dat gevoel geeft wat je eigenlijk zocht. Ja, een bekend verhaal. Ja. Nou ja, goed, je hebt mensen die geleidelijk, ik ken genoeg mensen die er geleidelijk in het weekend, en het weekend wordt steeds door de week, een soort daarin komen. Maar er zijn ook mensen, daar val ik ook onder, meer categorie zoals jij, dat je dan iets inneemt en gelijk is het, gaat die hendel om naar groen en gas geven. Ja, en dat gebeurde mij pas echt bij de hardere middelen en niet bij wiet en zo. Maar ik herken dat wel heel erg. En als je dat eenmaal hebt, dat gaat dus ook niet meer over. Hè? Dan, je kan het niet normaal gebruiken.
Nee, ik kan nog niet eens een normale zak Maltesers neer. Nee. Als ik zet een zak Maltesers voor mijn neus, dat ding dat gaat leeg. Of ben ik nog zo misselijk? Ja. Het moet leeg.
Ja.
Ja, dat ik kan het gewoon niet. En ik zeg ook altijd, zolang ik niet normaal een zak snoep of een zak Maltesers kan laten staan tot de helft, moet ik vooral niet gaan proberen te gebruiken, want dat loopt nog ellendiger af.
Nee.
Dat kan ik gewoon niet.
Nee, dat weet je ook. Ik neem aan dat je dat ook niet meer wil.
Nee. Ik heb in het begin van mijn herstel echt wel een periode gehad waarin het nog voelde als een straf. Ik was eind 21 dat ik in het programma terechtkwam.
Okay.
Ik wist dat ik niet meer kon gebruiken, maar die drang om te gebruiken was er ergens nog. En eigenlijk vanaf het moment dat om is gedraaid bij mij, van oké, ik weet wat er gaat gebeuren op het moment dat ik ga gebruiken. Ik weet dat het nooit goed afloopt. Ik heb die ervaring ook niet dat het goed afloopt. Waarom zou ik dit dan willen? En eigenlijk vanaf dat moment is er ook wel een knopje omgegaan. Het is niet één specifiek moment geweest, maar echt een proces waarin ik moest gaan accepteren van mezelf. En daar heb ik echt wel een tijdje over gedaan. Maar toen ik daar eenmaal was, gaf dat heel veel rust. Want het voelde in één keer ook niet meer als een straf om nuchter te zijn. Het was gewoon, oké, ik ga dit gewoon niet meer doen. Ik wil dit niet meer doen. Dus ik ga nu ook gewoon alles op alles zetten om dit niet meer te hoeven doen.
Ja. In het begin voelt het hem toch wel een soort van, ik mag het niet meer doen.
Maar in het begin
eigenlijk
zei
zou ik
het
nog wel willen. Ja, maar dat is ook een beetje zoals dat gaat, hè?
Ja.
Ik mag het niet, ik kan het niet meer doen, ik mag het niet meer doen.
Ik dacht in het begin echt, om mijn vrienden van die leeftijd, die gingen lekker naar de kroeg toe. Ja. En die zaten op het terrasje te drinken en dan liep ik daar langs, weet je wel. En dan dacht ik, ja, hun kunnen dit gewoon. Ja. Ik mag niet. En er was niemand die dat tegen me zei. Maar ik had dat tegen mezelf gewoon gezegd. Puur uit bescherming. Van ik weet waar het gaat eindigen als ik dit ga doen.
Ja.
Want ik kan niet twee biertjes drinken. Ik kan niet twee wijntjes drinken en dan stoppen. Dat is me nooit gelukt. Dus waarom zou dat nu anders zijn? En met de ervaringen die ik heb, weet ik dat het niet stopt bij twee biertjes. En dat het waarschijnlijk ook niet stopt voordat ik de hele kroeg op zijn kop heb gezet. Of een week niet thuis kom. Of weet ik veel.
Ja, jij gaat echt vol gas.
Ik ga gelijk vol gas. Ik weet dat ik niet moet gaan gebruiken.
Ja.
Ik ga niet, ik had gezegd, als ik terugval, dan is het niet met twee biertjes.
Nee.
Dat kan ik niet.
En dat is echt wat verslaving. Hè? Je hebt natuurlijk lichtmatig en ernstig. Nou, dit is gewoon ernstig, maar ik ken dat zelf ook. Hè? Dus dat zit er dan bij jou al snel in. En dat is gewoon, dat heb je wel of dat heb je niet. Maar als je het eenmaal hebt, dan raak je dat ook niet meer kwijt. Hè? Dus dat gaat ook nooit, dat gaat nooit over.
Dus heb jij dat ook, dat nog steeds, dat je weet van als ik nu zou gaan gebruiken, dan ga ik gelijk volgen.
Ik ben er eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, helemaal niet meer mee bezig. Totaal eigenlijk, ik heb ook nooit meer zucht trek. Ik heb een beetje een soort aversie gekregen dat, ik bedoel, een paracetamol, als ik dat wel eens neem, dan moet ik al van bij komen. Ik kan helemaal nergens meer tegen. Zelfs, ik drink één, twee koffie op een dag, zelfs dat als dat te veel is. Dus ik heb een soort anti-reactie gekregen, maar ik heb totaal geen trek of zucht meer. Maar ik weet wel hoe het gaat. Hè? Dus, dus die kwetsbaarheid, die blijft. Dus metaforisch gesproken, of stel voor, ik zou gebruiken, dat gaat gelijk, dat weet je. Dat heb ik vroeger zo vaak geprobeerd. Wat we zeggen, 1 is te veel en 1000 is niet genoeg. Ik heb dat ook. Ik heb vroeger ook geprobeerd. Dan kocht ik allemaal poedertjes en dingen. En dan dacht ik, ik ga nu echt rustig. En neem ik eerst een beetje dat. En dan ga ik rustig. Nou, vergeet het maar. Als dat eerste korreltje naar binnen is, ben ik weg.
Gewoon de hele schaal leeg.
Ja, maar dat is gewoon, dus het is 100% controleverlies.
Ja.
En weet je, op een gegeven moment waanzin, gekte, narigheid, ellende, drama's. Ja, ik wil dat echt niet meer. Er is niks is aantrekkelijk in dat hele beeld. Ook niet het eerste moment. Want ik vind het nu heel fijn, maar goed, dat is misschien gek als je 30 jaar verslaafd bent geweest. Maar ik vind het nu heel fijn om nuchter te zijn. Ook al voel ik me niet goed, Het is ingewikkeld, moeilijke periodes, die heb ik ook, hè, uiteraard. Maar dat ik niet meer zo mezelf kan zijn of helemaal zo. Nou, dat moet ik echt
complete
meer...
chaos als nee. je dat voelt.
Ja. Nee, nee. Maar dat is ook bijzonder, hè? Dat zo kan veranderen.
Ja.
Maar ik begrijp wel, kijk, dat is een proces. In het eerste jaar, wat jij hebt, dat ken ik ook. Hè? Dan, ik stopte in Amsterdam en kikte daar af en ik zat in een safe house. Ja, ik zat in de pijp in Amsterdam. Dat is zo'n buurt, overal coffeeshops, dealers. Ja, ik ging gewoon van straat wisselen, van links naar rechts. Want daar was een coffeeshop en daar zag ik iemand lopen. Had ik echt wel... Dan doet het heel veel met je, hè? Dat is toch logisch? Dat is ook het gekste als het
ik had dat het eerste jaar ook ontzettend. Ik vond het verschrikkelijk. Dan moest ik langs een koffieshop ergens heen. En ja, dan ging ik maar kijken hoe ik dan een straat anders kon nemen. Want ik wou kosten wat het kost niet mezelf in die positie brengen. Ja, als je dan helemaal in een stad woont waar dat natuurlijk op elke hoek van de straat zit. Dan,
Maar
ik ook niet aan denken.
Nee, weet je, en het is geen... Hè, mensen die dit niet kennen of niet begrijpen, die zeggen dat is een soort zwakte. Nee, het is eigenlijk... Ja. Krachtig als je gewoon weet waar je kwetsbaarheid is. Dus als je denkt, ik moet sterk zijn, ik moet alles kunnen. Nou, dat is onzin. Hè? Want als we nou jou een hele week op een seks, drugs en hardcore festival zetten... met alleen maar mensen die gebruiken. Ja, dat is niet goed voor... Nee, dat moet je niet doen.
Nee, daar heb ik niet blij van.
Nee, dus... Hè, dus het, zo is het. Mensen die het niet begrijpen, zeg ik altijd... Ja, maar als jij niet wil snoepen en je wil afvallen... of voor wat voor reden, je gezondheid... dan ga je toch ook niet elke week een banketbakker bezoeken... of elke dag een bonbonwinkel. Nee, dan moet je daar vandaan blijven. Dat is slim.
Ja.
Nou, zo is dat voor ons ook.
Ja.
Ja, maar goed, in het begin was dat wel vechten.
Ja, in het begin is dat echt een gevecht geweest. Ja.
Ja.
Ja, ik had ook heel veel vrienden die wel gewoon gebruikten in die omgeving. Die rookten gewoon een jointje, die deden gewoon hun ding in het weekend. Ja. En die hielden daar wel rekening mee. Maar het kwam echt wel eens voor, hè, dat ze een jointje opstaken en dat ik het dan rook. Ja, daar werd ik niet heel vrolijk van. Dat vond ik echt wel heel lastig.
Ja, begrijp ik. En hoe is dat? Want je bent moeder van 3 kinderen nu inmiddels. Ja. Maar je zei, je kind zag je toen nog niet. En hoe is dat... Want dan kom je in herstel. En hoe is dat dan weer? Want je ziet ze nu allemaal wel.
Nee.
Niet?
Helaas niet. Nee. Nee? Ik heb er 2 jongste dochters die heb ik in herstel gekregen. Ja? Die wonen bij mij thuis.
Okay.
Mijn oudste zoon, die is nu 15.
Ja.
Die zie ik helaas niet. Dat is ook mijn eigen schuld hoor. Ik ben in herstel, heb ik af en toe ook nog domme keuzes gemaakt waar ik beter over na had moeten denken.
Okay.
Ja, het is natuurlijk makkelijk gezegd, maar als je zo lang niet met je eigen kind hebt samen geleefd en hij vormt niet een dagelijks onderdeel van je gezin, dan is het op een gegeven moment ook niet meer dat je daar automatisch rekening mee houdt. En daarin heb ik echt wel hele grove fouten gemaakt.
Maar ik weet niet of je het wil vertellen, maar wat bedoel je? Wat is dan een grove fout of een domme keuze?
Ik besloot een zwangerschapsaankondiging op Facebook te zetten 3 dagen voordat ik naar hem toe zou gaan. Ja. En hij heeft dat gezien via een account van iemand die ik ken. En toen heeft hij besloten dat hij mij niet meer wilde zien. Mm. Daar zit ook wel een aanloop aan. En daar is ook veel gebeurd, veel pijn aan zijn kant van de keuzes die ik heb gemaakt in het verleden. Ja. Ik heb hem na, ik denk, 9,5 jaar, 10 jaar vechten tegen jeugdzorg thuis gekregen. Hij is bijna 10 jaar het huis geplaatst geweest. Toen heb ik hem teruggekregen. Ook daarin heeft mijn borderline een hele belangrijke rol gespeeld. Ja. Want ik kreeg maar lijsten met wat ik moest veranderen. Nou, en elke keer als ik dat dan veranderde, kreeg ik weer nieuwe dingen te horen die ik dan moest veranderen. Tot ik op een gegeven moment mijn vuist echt op tafel heb geslagen. En zei, jongens, ik wil nu een gesprek, want ik kan niks meer doen. Dus waarom krijg ik hem nu niet terug? En toen kreeg ik hem terug. En toen bleek dat beeld wat wij ervan hadden om hem terug te krijgen een stukje idealiser te zijn dan...
Ja, zo makkelijk is het allemaal niet.
Nee, dat bleek. En mijn gebruik heeft bij hem ook gewoon heel veel schade aangericht. De situaties waar ik in gezeten heb, dat heeft bij hem gewoon echt sporen achtergelaten. En dat heeft wel gemaakt dat binnen een jaar de situatie zo heftig werd dat ik er toch voor heb gekozen om hem de juiste hulp te gunnen.
Ja.
En ons ook die rust te gunnen. En hem toch weer uit huis te moeten laten plaatsen. En een jongetje van die leeftijd die net weer thuis woont, die ook eigenlijk al zo afgewezen is.
Ja.
Ja, dat heeft heel veel kapot gemaakt. Het was voor mij en voor hem denk ik wel de beste beslissing. En ik sta daar vandaag nog steeds achter. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, ik heb zelf ook in zijn schoenen gestaan. Ik snap heel goed dat hij heel veel boosheid heeft naar mij. Ja. En dat hij het niet begrijpt. En ik denk ook niet dat op zo'n leeftijd te relativeren valt.
En je vertelt dat heel duidelijk, maar ook wel droog of zo. Maar lijkt me ook wel heel pijnlijk voor jou, toch? Gewoon, het is toch je zoon.
Ja. Ja, dat is ontzettend pijnlijk. Ik word daar nu nog steeds vaak mee geconfronteerd met die keuzes. En ook met hem. Ik krijg af en toe al eens een mailtje van zijn voogd. En dat vind ik echt heel moeilijk. Dat doet ook heel veel zeer, want dat drukt me gelijk weer met de neus op de feiten. Hè? Dit is wat je gedaan hebt en dit is daar de consequentie van. Ja. Alles in mij schreeuwt dan, ik wil egoïstisch zijn en aan mezelf denken. En dan moet ik ook echt eerst wel mensen bellen, zoals ik dat geleerd heb. Om dat om te kunnen draaien en om daar rustig over na te kunnen denken. In plaats van vanuit emotie gelijk een mail terugsturen met laat me met rust of ik wil dit niet. Ja. Dus dat is ook gewoon nog steeds een ongoing proces waarin ik nog steeds gewoon...
Heftig, ja.
Ja, heel erg, ja, daar ben ik gewoon heel erg mee bezig nog steeds. Ja,
ja. Ja, het is heel intens. Ja. Nou ja, goed, en ik... Ik ken dit niet, maar ik heb wel mijn zoon 10 jaar niet gezien, van zijn 4e tot zijn 14. Dus ik weet wel, nou ja, een beetje, het is wel heel anders dan bij jou, maar ja, ik was ook een afwezige vader en de eerste 4 jaar in gebruik, ja, ik was er wel, maar ik was er vooral niet. En je kon niet op mij rekenen, ik ging ook met hem naar de dealer, liet ik hem in de maxicosi zitten, gewoon, weet je, nou ja, dat kan natuurlijk echt ook niet. En zijn moeder heeft hem terecht bij me weggehouden. En, maar ja, uiteindelijk is dat wel met de tijd is dat wel goed gekomen. Op een gegeven moment heb ik het ook gelaten of zo. Weet je, ik dacht, ja, ik kan trekken, duwen. Maar wanneer het zover is, komt hij zelf wel. Ja. Maar goed, dat is mijn verhaal. Inmiddels hebben we heel goed contact. En zie ik hem al heel lang. Weer vanaf zijn 14, hij is nu 22. Bijna 23 alweer. Dus dat is heel fijn, maar ja, het valt niet mee.
Nee, want ik kan me ook voorstellen dat met jullie band, tenminste weet ik van mezelf dan, maar ja, ik had eigenlijk vanaf zijn geboorte al niet echt een band met hem. Het was 5 maanden toen hij uit huis geplaatst werd. Oh. En het is me eigenlijk nooit meer gelukt om die band met hem op te bouwen.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ja.
Ik vraag me wel af, als je dan je zoon zo lang niet hebt gezien, jullie hadden misschien al een band, maar hoe is dat dan gegaan? Dan
nou ja,
ook
dat
knap lastig.
Nee, toen hij 14 was, dan moet je opnieuw beginnen. Ja. Maar ja, dan heb je al 14 jaar achterstand en heel veel gedoe en gepraat natuurlijk. En werd, begrijp ik, terecht niet positief over mij gesproken. Nee. Dus ja, toen hij 14 was van, ja, ik ben je vader en dan geef je hem een soort handje. En super gemakkelijk, maar... Hij is dat wel aangegaan. Hij kan heel goed relativeren. Hij wil vooral vooruitkijken. En ja, weet je, het enige wat ik kan doen, en nog steeds, is dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid neem. Dat ik in herstel ben. Nou ben ik clean en nuchter. Ik ben beschikbaar. Ik ben emotioneel beschikbaar. Maar ja, je merkt wel, er is wel werk te doen op dat stuk. Ja. Dus dat gat wat er tussenuit is, ja, dat plak je niet even er weer in. Nee. Nee, dat is zo. Maar goed, nou ja, zo hebben we allemaal onze weg. Ja. Weet je, en ik heb wel echt een goede band met hem. We doen leuke dingen en ik moet helemaal terug naar jou. Nou ja, 12,5 jaar verder. Wat zijn nou, want ik vind een verhaal over verslaving is eigenlijk maar relatief interessant. Het is vooral het herstel wat interessant is. Maar je zegt, ik ben naar die meetings gegaan en dan ben je weggegaan. Maar wat zijn er bijvoorbeeld de inzichten die jij daar hebt meegenomen van de afgelopen jaren, als je dat kan benoemen?
Wat ik vooral heb geleerd over mezelf en over mijn leven is... Ik heb echt andere mensen om me heen nodig met een andere kijk op dingen. Want ik kan heel zwart-wit denken en ik vind dit, dus zo is het. En daar heb ik echt andere mensen nodig om me af en toe even wakker te rammelen van... Nikiet, wat ben je nou aan het doen? En ik heb een aantal vrienden, als ik die bel, die zeggen ook gewoon letterlijk... wat ben je nou aan het doen? Ja. En dan denk ik, shit. Ja. En tegelijkertijd ben ik daar ook heel dankbaar voor, want die mensen heb ik gewoon nodig. Als ik die mensen niet heb, dan kan ik gaan geloven in mijn eigen leugens. Hmm. Dus die spiegel heb ik gewoon heel erg nodig.
Ja, dat is eigenlijk ook stap 2, hè?
Ja.
Dat je door een omgeving weer geestelijk gezond kan maken. Dus we kwamen toe te geloven dat een macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kan maken. En een macht groter dan jezelf is niet jij alleen.
Nee, dat is wel gebleken dat als ik het alleen doe, dan wordt het redelijk chaotisch.
Ja, maar dat is dus voor iedereen die in het programma komt. Dat is de kern, is gewoon niet alleen doen. Want je kan niet je eigen hoofd en je programmering van vroeger en je verkeerde software, alles wat je hebt meegemaakt, daar kan je niet op varen.
Nee. Nee, dat heb ik ook echt wel gemerkt in de situatie, ook onder andere met mijn zoon.
Ja.
Dat is voor mij echt een hele belangrijke geweest. Een ander belangrijk inzicht wat ik heb gehad. Dus ik heb heel lang de focus alleen maar op herstel gehad.
Ja.
Totdat ik op een gegeven moment echt ben gaan beseffen van ik doe mijn 12 stappen. Ik doe het programma. Ik pak alle bestanddelen daarvan ook gewoon aan. Mm-hmm. Maar ik ben niet 12 stappen gaan doen om mijn leven terug te krijgen. En nu heb ik gewoon een leven. Ja. En dan moet ik dat ook wel gaan leven. En dan moet ik niet alleen maar vol focus obsessief op dat programma bezig zijn. Mm-hmm. Dat is nog steeds een heel groot gedeelte van mijn leven. Maar dat is wel veranderd in de loop der jaren. Want ik kan moeilijk tegen mijn werkgever gaan zeggen... joh, ik kon vanavond even niet werken, want ik moet naar een meeting. Ik denk niet dat ze dat gaan waarderen. Ik kan mijn kinderen niet op bed leggen en zeggen, joh, als jullie honger hebben, pak zelf even een boterham uit de koelkast of uit de kast. Hè, want mama gaat naar een meeting, dat gaat niet.
Ja, echt zijn. Maar ik begrijp je helemaal in je context. Ja. Nee, natuurlijk. Maar ik vind wel mooi wat je zegt van, hè, je doet dat om een leven te krijgen, maar nu moet ik het ook gaan leven.
Ja.
Maar dat is ook wat het programma is. Het programma bestaat niet uit een meeting, maar gewoon dat je een andere manier van leven vindt en dan het ook gaat doen, uitvoeren.
Ja, en daar heb ik echt wel, waar ik heel lang over gedaan heb, is eigenlijk vooral, ik heb heel lang mezelf natuurlijk op ingezet, want dat wordt in het programma ook vaak wel gezegd, je doet het samen met anderen, maar het is jouw herstel. Mm. Dat heb ik heel lang zo gedaan, maar ik heb natuurlijk 2 kleine kinderen, zijn 3 en 5. Ik heb echt heel erg moeten leren hoe ik hun op één moest zetten. Ja. Want ik zat in herstel en ik had ineens kinderen en in één keer moest ik daarvoor zorgen en... Ik moest therapie en ik moest dit en ik moest dat. En ja, ik was echt aan het jongleren gewoon met hoe doe ik dit nou?
Ja.
En uiteindelijk heb ik door dat jongleren, ben ik er echt achter gekomen. Ja, weet je, het interesseert me geen bal meer. Mijn kinderen staan gewoon ten alle tijde op 1. Moet ik daarvoor soms keuzes maken die ik lastig vind?
Ja,
ik werk onregelmatig. Betekent dat ik ze soms als ze thuis komen niet zie. Vind ik heel vervelend. Daar heb ik echt schuldgevoelens over.
Ja.
Maar tegelijkertijd betekent dat wel dat op het moment dat ik vrij ben, dat we leuke dingen kunnen doen. Ja. Dat ik met ze leuke dagjes weg kan doen. Dat ik thuis koekjes kan bakken of whatever. Ja. Dat ik die aandacht wel aan ze kan besteden. Ja. Dat ik op meetings kom. Om te zorgen dat ik die spiegel hou. Zodat ik ook eerlijk naar mijn eigen gedrag kan kijken als moeder. En kan zeggen, hey, mama heeft niet oké gereageerd. Mm. Het spijt me. Ik zal daaraan werken.
Ja.
In plaats van alleen maar tegen mijn kinderen lopen te schreeuwen. En alleen maar over mezelf nadenken. En niet bezig zijn met hun.
Ja, en daarvoor heb je het programma en andere mensen nodig. Ja. Maar dat is toch het belangrijkste. Dus dat, maar het gaat samen. Hè? Ja, je kinderen op één zetten is natuurlijk... Want hoe oud zijn ze?
3 en 5.
Ja, dan hebben ze je wel echt nodig.
Ja.
Maar ze hebben je echt nodig, maar dan moet je er ook wel echt kunnen zijn. Dus dat gaat wel samen. Jouw herstel staat natuurlijk.
Ja, merk ook wel dat me echt wel emotioneel maakt. Ja. Ik heb heel lang heb ik de wens gehad om moeder te worden. Naast mijn zoon natuurlijk. En daar heb ik heel veel pijn en verdriet aangericht. En ik realiseer me dat ik ben nog steeds geen perfecte moeder. Dat kan ook helemaal niet. Maar als ik kijk naar hoe ik nu in mijn ouderschap sta.
Ja.
Met de wetenschap dat ik het nog steeds niet perfect doe. Maar dat ik wel probeer hun te geven wat ik zelf niet heb gehad. Dat ik ze een moeder probeer te geven die nuchter is. Die niet ergens in een bar staat te dansen. Of met een of andere vreemde vent naar huis gaat. Of ergens in de kroeg crack staat te roken. Dan denk ik, ja, dat is het mooiste cadeau wat ik ze kan geven. Ja. En mama die er gewoon is. Die op het moment dat ze vallen, ze op kan pakken zonder dat ze bang is. Om ze te laten vallen of om ze schade aan te richten. De dingen die ik bij mijn zoon niet heb kunnen doen. Dat ik dat nu bij hun wel kan doen.
Ja.
Dat ik daarvan wel echt heb geleerd van, oké, dit kan ik echt anders gaan doen. En dat ik dat ook terugzie bij hun. Weet je wel, dat als ze me aankijken, dat ik zie dat ik hun hele wereld kan zijn op dat moment. En dat ze het volste vertrouwen in mij hebben. En mijn jongste dochter, als ik die op een muurtje zet, en dat is echt een rouwstouwer hoor, dat ik denk, die kan ik niet zomaar ergens mee naartoe nemen zonder valhelm en beschermers, want die gaat.
Lijkt een beetje op jou.
Die lijkt enorm op mij.
Ja.
En het mooiste vind ik dan, en dat zijn voor mij echt de dingen waarvan ik denk, ja, dit is waar ik het voor doe. Dan zet ik haar op een speeltoestel neer en dan zeg ik, spring maar, lieve jij. Ik pak je handje wel vast, weet je wel. Voordat ik die hand heb, springt zij al. En dan denk ik, je hebt wel heel veel vertrouwen in mij dat ik je op ga vangen. Maar dat zijn wel die dingen.
Mooi.
Ja, weet je, ik weet zeker, als ik mijn zoon van 15 nu vertel, joh, ga eens voor mij staan en laat jezelf eens achterover vallen. Dat doet hij niet, want die vertrouwt mij niet, want die kent mij niet. En mijn kinderen, mijn dochters, die hebben een mama die er daadwerkelijk is. Ja. Ik heb hun hele leven van A tot Z meegemaakt. Ik ben overal bij geweest. Ik heb alles voor ze kunnen doen tot nu toe wat ik heb willen doen. En dat is, ja, ik kan dat nog steeds niet bevatten. Op sommige avonden weet je wel dat ik een mama kan zijn. Dat ik voor kan lezen, dat ik keuzes kan maken die ik moeilijk vind. Dat heb ik nooit gekund, ik ren altijd gewoon weg. Ja. Ik had geen verantwoording. Ja, vind ik prachtig.
Ja, maar ik vind het ook super mooi zo als je dat verwoordt en deelt. Hè. Dus dat is het allerbelangrijkste wat je natuurlijk kan zijn. Wat je voor hun doet, doe je natuurlijk ook voor jezelf. Ja. Hè. En het dwingt je, dat is natuurlijk ook met het programma en al die dingen, het dwingt je tot verandering tot verantwoordelijkheid nemen en naar jezelf kijken.
Ja.
He, dus we kunnen wel zeggen, ja, je bent moeder, dus dat kan niet. Maar zo werkt het niet. Ik heb hier al 10 moeders in de podcast gehad. Nou, ook verslavingszorg zit natuurlijk vol met moeders en vaders. Maar goed, ja, mooi, mooi.
Ja.
Schitterend. En merk je bijvoorbeeld dat, nou ja, andere dingen zijn PTSS en borderline en nog wat meer dingen. Hoe, want dat is ook niet van, ik ben clean en is het opeens weg.
Nee. Dus, dat dacht ik wel toen ik in het programma kwam. Ja. Van, oké, dan ben ik nuchter. Dan ben ik van al mijn problemen verlost. Dan is het leven weer goed.
Ja, nee.
Hè? Alles weg, maar dat, nee, daar ben ik wel van teruggekomen. Dat vond ik ook wel heel jammer in het begin, dat dat dus niet zo werkte.
Nee.
En nu ben ik daar wel heel blij omdat het niet zo werkt. Want dat heeft er wel voor gezorgd dat ik echt die mentale verandering op gang heb moeten zetten. Om ervoor te zorgen dat dat soort problemen niet meer terugkwamen.
Zo is het ook. Hè? Maar het gaat niet weg, dus je moet ermee leren omgaan. Maar het komt natuurlijk, het dient zich wel af en toe aan in jou.
Ja, zeker.
En hoe bijvoorbeeld je emoties te hoog komen of je hoofd is gegaan of zo. Wat doe je dan?
Dat is een goede vraag. Wat doe ik dan? Voor mij is muziek een hele goede bliksemafleider. Sporten.
Muziek luisteren.
Ja, muziek luisteren. En dan afhankelijk van mijn stemming wat voor muziek. En dan merk ik dat ik, als ik dat luister, dat ik ook echt terug in mijn lichaam kan komen.
Oké.
Sporten. Ik merk als ik echt heel veel energie over heb. Ik heb nu al een tijdje niet echt gesport.
Ja.
Ik heb een pijnsyndroom, chronisch pijnsyndroom, waardoor dat soms heel lastig is. Nou ja, daarnaast die hitte buiten, ja, dan wil je niet gaan hardlopen.
Nee.
Maar op het moment dat ik echt heel hoog in mijn spanning zit en ik merk dat ik zoveel energie heb, dat ik het gevoel heb van, nou, als ik nu een boksbal sla, dan vliegt hij weer 100 meter door de lucht. Dan ga ik meestal wel wat doen. Dan heb ik zoiets, dan ga ik even hardlopen, even die energie eruit gooien. Dat is voor mij een hele goede bliksemafleider. Ja. Veel praten met vrienden. Ik heb een hele echte vriendenkring, die noem ik eigenlijk gewoon mijn familie. En ja, daar bel ik eigenlijk op dagelijkse basis mee, die zie ik ook regelmatig.
En dat zijn ook veel lotgenoten, fellows?
Ja, ik heb eigenlijk alleen maar fellows als vrienden. Ja. Ik heb hooguit 2 of 3 vrienden die niet in het programma zitten.
Ja.
Ik heb, toen ik in het programma kwam, ook echt al mijn vrienden achter moeten laten, omdat er geen nuchtere mensen tussen zaten. Dus dat was voor mij wel een van de motivaties om die ook echt wel vaarwel te zeggen. En in het programma heb ik echt nieuwe kennissen, nieuwe vrienden opgedaan. En een aantal van hen zijn gebleven. En die kan ik ook echt wel familie noemen. En ja, dat helpt enorm om het daarmee over te kunnen hebben. En soms ook wel met een flinke dosis humor ergens naar kunnen kijken. Ik ben behoorlijk van de zelfspot. Dus ik vind het ook wel lekker soms om gewoon even met mezelf te spotten. En nou ja, dat doen we dan met z'n allen over elkaar en over onszelf. En ja, dat werkt ook echt wel heel verlichtend eigenlijk. Ja. Want op die manier neem ik het ook niet te serieus. En dan valt het ook allemaal wel in proportie te zien. En denk ik, oké. Het valt eigenlijk allemaal reuze mee. Als ik kijk naar waar ik vandaan kom, dan heb ik nu luxe problemen. En dan is het allemaal niet meer relatief zo groot als hoe het vroeger was.
En het is natuurlijk, het is toch, hè, wat jij vertelt, als ik het zo hoorde, was echt een puinhoop, als ik het zo mag zeggen.
Het was, leven. Ik vergelijk het wel eens met van die filmmomentjes. Weet je wel, van die filmmomentjes dat er iemand een auto uitloopt. En dan zie je zo'n auto ontploffen en die persoon die loopt dan gewoon zo vrolijk fluitend weg. Dat is ongeveer mijn leven vergelijk. Nu kan ik daarom lachen. Dat is natuurlijk eigenlijk om te janken dat mijn leven is geweest. Maar tegelijkertijd, ik heb daarin zelf ook gewoon keuzes gemaakt die echt niet heel handig zijn geweest.
Nee, maar niet vanuit bewust. Het zijn geen bewuste keuzes.
Nee, ik zou ze nu niet meer maken.
Nee, maar dat is natuurlijk ook wat jij vertelde met dat jouw jeugd. Dat is eigenlijk, als je terugkijkt, zeker op die leeftijd, je maakt keuzes vanuit gevoel. Hè, maar niet vanuit verstand. Dat gaat niet. Je kan niet dingen relativeren. Eigenlijk kort gezegd, je doet maar wat.
Ja.
Zo, en dat is logisch, want dat vermogen heb je nog helemaal niet.
Ja,
je hebt ook geen inzicht erin. Je hebt geen ervaring ermee. Je hebt geen gezonde afstemming heb je nooit gehad. Hè? Mensen die het dan wel goed met jou voor hebben. Of hoe moet ik het dan doen? Dus je reageert gewoon primair vanuit gevoel. En pas later, zo nu, dat is natuurlijk wat herstel voor mij ook is. Dat je gaat reflecteren. Wat doe ik? Hoe denk ik? Hoe voel ik? Maar klopt dat eigenlijk wel? En dan moet ik constant aan die knoppen worden gedraaid.
Dat merk ik ook gewoon wel. Ja, dat nu, als ik nu terugkijk, mijn basis was gewoon niet stabiel. En vanuit die overlevingsdrang eigenlijk ben ik altijd gaan functioneren.
Ja.
Ben ik altijd op zoek naar die volgende high en de volgende manier om me maar goed te voelen. En natuurlijk keert dat soms echt wel terug. Maar ik kan het nu relativeren. Ik kan er nu echt wel anders naar kijken.
Ja.
En ik realiseer me dat heel veel keuzes die ik heb gemaakt voortkwamen uit een bepaalde basis die ik niet had. Maar ook in gebruik zijn er heel veel keuzes geweest die ik op zich best had kunnen en willen laten als ik daar nu op terugkijk. Maar ja, dat was ook echt niet in my right mind. Gewoon, er was echt niks van over.
Nee, maar die keuzes dienen zich vaak ook niet aan in je bewustzijn, hè, om die te maken. En als ze zich wel aandienen, dan heb je daar nog helemaal niet de kracht of de tools voor om die ook toe te gaan passen. Ja. Want ik heb ook heel vaak gehad in mijn gebruik dat ik echt wel van binnen voelde vanuit, ja, iets spiritueels. Dat moet ik echt niet doen, maar ik ging er gewoon overheen, hè. Weet je, omdat, ja, wat dan wel? Dan, en dat is natuurlijk het lastige ook weer wat jij zei. Als je dan stopt met alles, dan voel je ook een soort van totale reddeloosheid. Hè? Dat is natuurlijk, die was er al. Hè? Maar dat is ook wel stap 1, machteloos. En niet machteloos tegenover je verslaving, gewoon machteloos tegenover het hele leven eigenlijk. Ja. Gewoon compleet niet weten hoe het werkt. Wat moet ik nou doen? En ik denk dat was mijn grootste angst, was toch eigenlijk altijd van, hè, als ik dat leven me in die drugs en dingen loslaat. Ja, dan,
wat dan?
Dan ben je eigenlijk een soort verloren schaap die een beetje ronddwarrelt, maar totaal de weg niet weet. Maar dat was natuurlijk al zo. Ja, en daar staat het programma fantastisch voor, hè, de verbinding met andere mensen.
Ja, ik heb daar echt wel, wat jij zegt inderdaad, die reddeloosheid, die machteloosheid. Ik weet nog in het begin dat ik dan in die instelling kwam die mij dan heeft geholpen. Ja, ik had daar mijn eigen soort van appartementje. En ik wist in het begin zo niet wat ik moest doen. Het enige waar ik controle over had, was over wat er in mijn appartement gebeurde. Hm. Dus ik was de hele dag alleen maar aan het stresspoetsen, omdat ik gewoon geen flauw idee had wat ik aan het doen was. Huis was echt gewoon compleet schoon. Ja, echt geen stofje te vinden. Dan hadden ze daar wel bepaalde programma-onderdeeltjes over de dag. En daar ging ik dan wel naartoe.
Maar ze ook heel veel super onrustig, hè? Totaal.
Hartstikke onrustig. Ja. Ik was super jong. Ik heb vanaf mijn 12e tot mijn 21ste gewoon qua ontwikkeling compleet stilgestaan en altijd in die overleving gezeten. Dus ik moest ook in één keer, ik was een klein meisje in een volwassen vrouwenlichaam, totaal niet ontwikkeld, geen idee wat ik met het leven aan moest. Nou ja, ik was blij dat ik een bewindvoerder had, want die kon dan dat opruimen. Want als ik al een rekening binnenkreeg, nou, dan zat ik al door het dak heen. Dan dacht ik, ik weet niet wat ik moet doen. Ik wilde me nog net niet in mijn slaapkamer verstoppen als er dan post binnenkwam. Ik had nul idee van hoe ik mijn leven moest leiden. Of hoe het er überhaupt uit zou zien als volwassen persoon. Want dat had ik allemaal nooit gehad. En ze hebben me over de jaren wel in verschillende instellingen. Ik heb 7 opnames gehad in verschillende instellingen voor, hè, dat ik onhandelbaar was en dat ik heropvoed moest worden. Ja, daar geven ze je niet mee van, hey, als je 18 wordt, dan moet je in één keer zelf je zorgverzekering gaan betalen en dan krijg je in één keer de belastingdienst op je nek en weet ik veel wat anders. Ik kreeg in één keer allemaal dingen binnen en ik kreeg met dingen te maken waar ik van mijn leven lang niet over na had gedacht.
Nee, natuurlijk niet, maar het is ook gek dat het eigenlijk niet behandeld wordt. Maar kijk, heropvoeden en je moet je anders gedragen, maar dan ga je eigenlijk aan de buitenkant werken. Maar dan moest het gaat natuurlijk over de binnenkant bij jou. Wat zit daar?
Daar kwamen ze niet bij. Ik heb heel veel instellingen gehad, waaronder één die volgens mij nu niet meer bestaat. En daar heb ik bijna 2 jaar gezeten. Mm. Misschien iets langer, misschien iets korter. Mm. En ik kan me herinneren dat mijn moeder mij op een gegeven moment vertelde dat ze mij over gingen plaatsen. En dat zou of een gesloten afdeling worden of een soort van zelfstandig kamertraject ergens. Mijn moeder heeft ervoor gepleit dat ik dus uiteindelijk naar dat zelfstandig kamertraject ging. Dat was dan ergens in Deventer. En wat zij eigenlijk als boodschap meegaven was, wij komen niet door Nikita's muur heen. Dus niet doorheen te komen. En dat was, toen zat ik in instelling nummer zoveel, was ik een jaar of 14, 15. En toen was er al niet meer doorheen te breken. Ze konden ook gewoon niks meer met mij bereiken. Ik was alleen maar ruzie aan het maken met iedereen. Alleen maar boos op de hele wereld. Vond me hartstikke alleen. Ik wilde alleen maar drugs gebruiken. Dus als ik dan een weekend naar huis ging, was ik aan het gebruiken. Was ik op school, regelde ik wel ergens weer wat. Of ik was aan het drinken stiekem. Kwam ik terug, viel er niks met me aan te vangen. En zo was ik
dat is
continu
ook heel moeilijk behandelen, hè, als hulpverlener.
Dat is ontzettend lastig. Ja. Ik zou niet weten hoe je dat zou moeten doen. Ik heb in het verleden zelf ook met verslaafden gewerkt. Mm. Ja, sommige mensen, dan zie ik mezelf. Dus zag ik daar dan in van, ik snap wel dat zij niet door mij heen kwamen. Maar dat wilde ik op dat moment ook helemaal niet. Want ik vertrouwde helemaal niemand.
Nou, je doet iets wel voor een reden. Je laat het graag zien voor een reden. Ja. Maar goed, als je 15 bent, ben je ook nog wel erg jong.
Ik zal het woord lichtelijk maar weglaten. Ik was gewoon heel erg ontspoord. En ik had geen houvast. Ik had geen muren waar ik me tegenaan omhoog kon houden. Alles was gewoon weg. Ja. En het enige wat ik nog dacht is, fuck it. Laat maar gaan dan.
Ja. En toch, Nikita, ben je het gewoon 12,5 jaar in herstelklin en nuchter. Is toch een wonder?
Ja, ik moet zeggen dat het me nog steeds echt, verbazen doet het me niet meer. Maar ik heb nog steeds echt dagen, dan kijk ik om me heen. En zit ik bijvoorbeeld met vrienden te barbecuen in de tuin, lopen mijn kindjes lekker in het zwembad rond, zitten mijn konijntjes op het gras. En dan denk ik, ik heb gewoon een leven waarin mensen op mij vertrouwen, waarin ik op hun kan vertrouwen, waarin ik een dak boven mijn hoofd heb, is ook wel eens anders geweest. Ik heb kinderen die op mij vertrouwen, ik heb een huis met een tuin. En dan denk ik, holy shit, dat had ik van mijn leven niet verwacht. Ja, dat is allemaal nog steeds. Ik vind het fantastisch, weet je wel. Dat ik echt nog regelmatig wel denk van, ik ben een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ja. En het verbaast me gewoon keer op keer hoe mooi mijn leven eigenlijk al met al top is. En dat ik dat vanaf de grond af echt heb opgebouwd met een achterstand van -20. Ik denk, dit is bizar.
Nou ja, maar dat is de reden waarom ik deze podcast maak. Om te laten zien waar je ook geweest bent. Er is altijd een weg eruit. Ja. Hè? Dus ik bedoel, het is vandaag de dag van de heftige verhalen. Ik heb dus de derde podcast die ik opneem deze zondag. Ja, ik pak er lekker door. Maar ik heb zoveel... Ik ben natuurlijk heel wat gewend om mijn werk ook. Maar dus ik heb echt zoveel traumatische, moeilijke verhalen gehad. En toevallig zitten er vandaag allemaal dames. Allemaal dames die gewoon... toch die weg terugvinden naar zichzelf en naar herstellen. En die dame die voor was, die zei... ja, ik had eigenlijk alles in mijn leven behalve mezelf. Ja. Dus wel een huis, een baan en vrienden, maar zichzelf compleet kwijt. Nou ja, jij was ongeveer alles kwijt. Maar ja, wat je zo mooi omschrijft, hè, die tuin en het huis met die konijntjes en je kinderen. En dat is toch uiteindelijk wat we allemaal willen. Misschien wel of niet konijntjes, maar gewoon geluk, rust. Maar... iedereen, als je gewoon doorvraagt, wat wil je dan zijn? Ja, gelukkig. Innerlijke rust is een hoog goed. Gewoon, weet je, dat overleven is... dat overlevingsmechanisme is alleen maar gebruikt voor momenten als het nodig is... maar niet om je leven zo te leven. Dat is geen leven.
Nee.
Alleen maar stress, trauma en onveiligheid. Dus
ja, heel eerlijk, ik ben niet eens echt op zoek naar gelukkig. Ik ben vooral op zoek naar gewoon tevreden zijn met wat ik heb en mezelf hebben.
Ja, maar dat is geluk. Dat is eigenlijk, hè, denk ik, gelukkig is. Tevreden, dat is het allerbeste wat er is. Hè, want dan dat geeft rust. Dat als je tevreden bent met dat wat er is, dan hoeft het niet makkelijk te zijn. Maar toch een huis en veiligheid en verbinding is natuurlijk waar het over gaat. Je bent verbonden met jezelf, met andere mensen.
Ja.
Ja, heel mooi. Ja. En wat zou jij, ik liet het een beetje als laatste, willen meegeven aan... mensen die jouw verhaal herkennen of iets in jou herkennen... of andere moeders die een kind wel of niet zien... of vaders, whatever, maar die er wat in herkennen. En wat zou je hen willen meegeven?
Laat jezelf als ouder nooit, maar dan ook echt nooit vertellen... dat je iets niet kan, dat je iets niet goed doet... dat je te veel bent, dat je zwak bent of geen ruggengraat hebt... omdat je het even moeilijk hebt. Schroom niet om hulp te vragen... En accepteer het ook als het je geboden wordt. Ik had het zonder hulp echt niet gered zoals ik nu doe. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb van mijn kwetsbaarheden echt geleerd om mijn kracht te maken.
Ja.
En ik heb ook echt geleerd dat zolang ik tevreden ben met de manier waarop ik mijn leven leid... En met mijn kindjes en zolang mijn kinderen blij zijn, ik blij ben. En ik keuzes maak voor mijn kinderen en voor mijn kinderen zorg en niet iemand anders... dat niemand geen reet te zeggen heeft over hoe ik mijn leven moet leiden... En dat ik daar echt helemaal oké mee ben als iemand er een andere mening over heeft. Maar dat het me niet hoeft, het hoeft niet mijn leven te worden als een andere mening heeft. Ik hoef me daar niet door te laten beïnvloeden.
Nee, nou dat sowieso niet. Maar ook wel dat je hulp hebt gezocht, hè, dat je er zelf niet uitkomt, dat hoor ik ook heel duidelijk bij jou. En in dit geval geeft de fellowship jou heel veel, of zo niet, bijna alles gegeven.
Alles.
Ja.
Ik heb uiteindelijk het werk zelf gedaan samen met een sponsor.
Tuurlijk, ja.
Maar... uiteindelijk had ik dit niet gehad als ik niet een fellowship om me heen had opgebouwd. Als ik niet had gedaan wat ik moest doen. Als ik niet met mijn eigen wijze hoofd gewoon echt was gaan luisteren. Dan had ik hier nu ook niet gezeten.
Nee, zo is het. Ja, mensen die vaker naar deze podcast luisteren kijken, zullen wel denken... ja, René is de grootste promotor van het 12-stappenprogramma. En dat is ook zo misschien, maar ik doe het wel gratis en vanuit liefde. Niet voor mij, maar omdat het werkt. En Nikita is het zoveelste voorbeeld. En dat is waarom ik dit ook doe, om te laten zien... er is echt een weg eruit, maar doe dat vooral niet alleen. Hè. En het is niet per se dat de enige weg is, maar het is wel een hele werkzame weg voor heel, heel, heel veel mensen. Dus ik wil je bedanken, Nikita. Heel fijn dat je hier was en supermooi, supermooi. Ik wens je al het mooiste en het beste natuurlijk voor jou hè, en de toekomst. En iedereen die gekeken en geluisterd heeft, deel ook dit verhaal weer met andere mensen om hoop, ervaring en kracht te delen. En ook te laten zien dat waar je ook geweest bent, of het nou wel verslaving, trauma, misbruik, toestanden, wat je al meegemaakt, er is altijd een weg eruit en er is altijd hoop. Blijf geloven in jezelf en abonneer je op deze gratis podcast, want gratis is voor niks. En elke week is er een aflevering. Dus dankjewel voor het kijken en het luisteren. Ik zie je bij de volgende aflevering. En Nikita, super dankt. En alle goeds voor jou.
Ja, heel dankjewel.
Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.